Stef, goedemorgen. Je debuut in VIZSM. Je hebt natuurlijk al vele video's gepresenteerd. Je bent ook in vele video's al te gast geweest. Maar ja, VIZSM is toch iets anders. Ja, heb je er zin in?
Ja, dit is wel een unieke situatie. Hè? Zo om 5:00 hier in op kantoor van VI zitten. Dat heb ik altijd een keer willen meemaken, Jano.
We moeten een beetje op de tijd letten. De timer zetten we wel uit. Maar we doen het een beetje op gevoel. We moeten rond de 10, 15 minuten moeten we uitkomen. Ja, laten we dan eens beginnen met Jent Stoornstra. Jij hebt deze zomer bij PSV gezeten. Je hebt bij Utrecht alles gevolgd. Dus je hebt heel veel dingen meegekregen. Maar sowieso de transfer van Jent Stoornstra heb je echt van dichtbij meegemaakt, hè?
Ja, ook omdat ik natuurlijk FC Utrecht volg. En wat ik leuk vind aan deze transfer is vooral de gunfactor van deze transfer. Het is iedereen gunt Jent Stoornstra deze transfer. Vooral de Feyenoord supporters, allemaal bedroefd. En nee, laat hem niet gaan, want hij is zo belangrijk. Hij is onderdeel van ons, speler van de club. En toch tegelijkertijd begrijpt iedereen zijn motivatie van: de concurrentie op het middenveld bij Feyenoord wordt dermate groot. Ik hoor op leeftijd dat ik elke week wil gaan spelen. Dus iedereen heeft zoiets van: nou, als we het dan iemand toch gunnen om te gaan voetballen, dan is het Jens Stoornstra. Dat merk je aan alle reacties. Ja, en in Utrecht zijn ze dolblij natuurlijk met zo'n ervaren speler. Met ja, spelen met die kwaliteiten die kant op komt. Dus ja, ik vind het echt deze zomer een van de meest bijzondere transfers. Vooral door de emoties die erbij komen kijken.
Ja, ik wil deze transfer vanuit twee hoeken bekijken. Vanuit de speler, vanuit de club. Laten we beginnen met de speler. Ik moest zelf denken, Stef. Toornstra is vaak natuurlijk aan het begin van het seizoen van: gaat hij spelen? Waar gaat hij spelen? En ja, komt hij wel in het elftal? Uiteindelijk komt hij er altijd in en is hij belangrijk. En dat had ik dit jaar toch ook weer. Dat je toch denkt: ja, er komt een moment dat je Toornstra weer nodig hebt.
Ja, dat was afgelopen weekend al het geval. Toen viel hij ook al redelijk vroeg in. Nee, maar dat is ook zo. Heel simpel, kan je vertellen. Er is één iemand in Rotterdam-Zuid echt ziek van deze transfer. Dat is Arne Slot. Arne Slot wilde Toornstra niet laten gaan. Er wordt nu een beetje gedaan natuurlijk alsof Utrecht op het allerlaatste moment in paniek is geraakt en we gaan Toornstra halen. Nee, Utrecht is al sinds het begin van de zomer eigenlijk bezig om Toornstra binnen te halen. Alleen die transfer viel maar niet. Ook omdat Toornstra zelf twijfels had. Die heeft best laat de knoop doorgehakt. Maar ook omdat Feyenoord zoiets had van: we laten hem niet gaan. En vooral Slot. Want Slot ziet een hele belangrijke rol nog voor Toornstra bij dit Feyenoord.
Maar dan zijn er gesprekken tussen trainer en speler.
Ja, die zullen er vast zijn geweest. We spreken Jensen deze week. Alleen Toornstra heeft zelfs iets gehad van: ja, de concurrentie wordt nu dermate groot dat het kwartje een keer de verkeerde kant op kan vallen.
Ja.
En hij is op beleefdheid gekomen. Hij heeft natuurlijk bij Feyenoord meer gewonnen dan hij misschien ooit wel gedacht had. Dan gaat daar op de schouders gaat hij het stadion uit. Ja, die heeft nu toch een hele moeilijke beslissing genomen om te zeggen van: dit is dan toch het moment om die stap te maken. En dan kom je ook nog uit bij Utrecht, club die hij kent. Daar zitten een paar vrienden van hem, die voetballen daar. Ja, dan valt het allemaal goed samen voor hem. Maar wat jij zegt, ik denk dat als Jens Toornstra bij Feyenoord was gebleven, dat hij gaandeweg het seizoen gewoon weer basisspeler was geworden.
Ja, dan vanuit FC Utrecht. Jens Toornstra gaat dus die kant op. Maar ze hebben best veel middenvelders.
Ja, maar dat is ook een beetje het beeld. Want vergis je niet, Adam Maher vertrokken, Quinten Timber vertrokken, Simon Gustafsson vertrokken, Joris van Overeem vertrokken. Er zijn behoorlijk wat middenvelders weggegaan bij Utrecht.
Ja.
Dus dat krijg je altijd al FC middenveld. Dat is altijd een beetje hoe de Utrecht supporters zelf gekscherend zeggen. Er is wat weggegaan. En er zijn vooral veel jonge jongens voor teruggekomen. Taylor Booth, dat is een Amerikaanse jongen die er komt. Can Bosdogan, dat is een Duitse jongen. Maar het zijn allemaal jongens rond begin 20. En wat nu wel duidelijk is geworden begin van het seizoen bij Utrecht: het is te jong. In de as van het elftal, daar moest gewoon wat bij. Achterin heb je iemand als Nick Viergever, voorin heb je iemand als Bas Dost. Maar het valt nog niet lekker. Er moet wel meer leiding in dat elftal komen. Er moet iets meer energie in dat elftal komen. Ja, dan is Jens Toornstra de meest geschikt bedenkbare persoon in die zin. Moet wel zien hoe dat voetballend. Ik vind dat het voetballen bij Utrecht nog veel beter moet. Maar in ieder geval qua ervaring en discipline, dat zaken, is het gewoon heel goed. En mogen die jonge jongens een beetje tussen die ervaren rotten in proberen een plekje te veroveren.
Ja, precies. Dus FC Utrecht heeft een nieuwe leider op het middenveld. Dan gaan wij door naar PSV. Dat is een club die jij ook deze zomer op de voet hebt gevolgd. Dus je kan daarover meepraten, Stef. Vanavond de belangrijke return tegen Rangers. Eerste duel eindigt in 2-2. Ja, jij hebt, zoals gezegd, de voorbereiding van dichtbij meegemaakt. Je hebt de eerste eigenlijk weken van Van Nistelrooy meegemaakt. Hoe kijk jij naar het duel van vanavond?
Daar is het goed om even te duidelijk. Ik heb 3,5 weken, ongeveer bijna 4 weken PSV gevolgd. Collega Marco Timmer op vakantie. Dus ik heb ook die Champions League, begin van de Champions League campagne met Monaco, heb ik meegemaakt uit en thuis.
Ja.
Hoe ik het zie. Ik heb een trainer gezien die heel duidelijk een plan had, maar ook gaandeweg zijn plan wel wat aangepast heeft. Vooral in voetbalstijl. Goed verhaal van Marco Timmer deze week ook over het middenveld van PSV. Want daar ligt nog wel een beetje de puzzel van Van Nistelrooy.
Ja, Veerman wel of niet op 10, hè? Daar kwam het een beetje op uit.
Ja, als je met Guti en Sangaré naast elkaar gaat spelen, dan kom je met Veerman op 10. Alleen Veerman is zo ontzettend belangrijk in in die iets defensieve rol, omdat hij daar aanspeelbaar is en het spel kan verdelen. Dus dat, ja, vanavond de verwachting is toch wel dat hij weer voor die drie kiest. Maar dan moet Veerman wel iets meer inzakken en die ballen gaan ophalen, omdat je dan het voetballen toekomt. Zoals de tweede helft ook gebeurde in Schotland. Dit is cruciaal, Jarno. We hebben wel eens over potjes en belangrijke wedstrijden. Dit is cruciaal. Dit maakt of breekt het seizoen voor PSV vanavond. Een kolkend Philips Stadion, inzet 35 tot 40 miljoen euro. En natuurlijk, Gakpo gaat waarschijnlijk nog wel weg. Daar gaan ze goed geld voor ophalen. Maar PSV wil bij die beste clubs in Europa horen. Dan moet je de Champions League in, die groepsfase. Dan moet je vanavond gewoon winnen tegen, in mijn ogen, een minder elftal Rangers. Dus ja, de excuses zijn ook op. Ze hebben een weekendje vrij gehad. Van Nistelrooy heeft een praktisch fitte selectie. Heeft alles tot zijn beschikking. Gakpo is gewoon in training. Van iedereen die we spreken horen dat hij met zijn volle focus bij PSV is.
Okay.
Het moet gewoon gebeuren.
Ja, precies. Want ja, waarom ik het ook zo inleid. Je hebt natuurlijk die voorbereiding meegemaakt. En normaal gesproken, een voorbereiding van een club. Logisch, je bereidt je voor op een seizoen. Maar dan heb je ook speerpunten. En de Champions League is natuurlijk enorm belangrijk. In hoeverre merk je dus dat hij vanaf dag 1 daar al mee bezig was? Dus ook wel eens zijn systeem of zijn speelwijze iets aanpast. Omwille van het halen van de groepsfase van de Champions League.
Nou, dat heeft hij eigenlijk vooral echt pas gedaan. En het eerste duel tegen Rangers, toen hij ergens zijn middenveld omgooide. En toen hij ook met Teese naar rechtsback ging. Dat was wel het moment, want tegen Monaco hield hij dan best wel vast aan zijn middenveld. Zoals je het had met Gustil nog op 10 bijvoorbeeld.
Ja.
En toen kwam hij met Mwene op rechtsback. Dat is hij wel gaandeweg gaan doen. Maar wat je wel merkt, en dat is internationaal topvoetbal in de Eredivisie zijn wat minder gewend. En als Roger Smit dat had gedaan, hadden we nu met z'n allen geroepen. Oh, die is alleen maar aan het roleren en die is aan het wisselen om het wisselen. Als je kijkt naar de Eredivisie, altijd wel PSV daar neerzet met Xavi Simons en met andere jonge gasten.
Ja.
Daar heeft hij dus ook gewoon rekening mee gehouden. Enerzijds dat hij zegt van die jongens zijn goed genoeg voor de Eredivisie, dus die krijgen een kans. Maar ook met de focus op die Champions League. Ik wil mijn beste spelers wil ik fit houden voor die duels in de Champions League, want dan moet die groepsfase houden. Ik denk dat PSV zo meteen anders gaat roleren als ze die groepsfase hebben gehaald. Dan ga je in de Eredivisie ook wat andere ploegen weer zien, want dan krijg je nog sterkere tegenstanders.
Ja.
Dus dit is een speerpunt geweest. Kijk, Cruijffschaal werd gezien als een prijs. Hebben ze gewonnen, hartstikke leuk. Landstitel is een doel. Te veel jaren achter elkaar geen kampioen geworden. Dus daar gaan ze volle bak voor. Maar ja, als je nu de Champions League niet zou halen. Zeker ook omdat je nu zo dichtbij bent. Ik bedoel, 2-2 in Schotland. De zwaarste tegenstander, heeft Van Nistelrooy zelf ook gezegd, was Monaco. Die heb je uitgeschakeld.
Ja, absoluut.
Dan je seizoen krijgt al een kras als je het niet redt vanavond. Dan moet je kampioen worden en ook met een flinke voorsprong om te zeggen dat het seizoen nog geslaagd is. Dus ja, dit is echt cruciaal. Dit wordt echt een fantastische pot vanavond.
De druk is hoog in Eindhoven. Nou ja, gelukkig vanavond niets te missen. We hebben een tactische analyse. Morgen gaan we uitgebreid terugblikken met Marco. Dus nogmaals, PSV komt helemaal in orde. Dan gaan wij toch nog even naar Ajax. Want net binnen op VE Pro het interview met Brian Brobbey. Ja, ik heb het gelezen. Ik vond het echt fantastisch. En ik moet ja, de keuze, we kunnen natuurlijk niet alles weggeven. Maar ik wil twee dingen toch wel heel graag met jou bespreken. Is het woord WK, het valt. En Leipzig, Saiman.
Saiman, hè? Saiman. Ja, ik moet zeggen, Brian Brobbey heb ik zelf ook wel eens gesproken. Vooral bij Jong Oranje. Hij is zoals die is. En ook in dit interview. Je hoort hem gewoon praten. Hè? Het is zo'n oprechte, eerlijke, leuke jongen ook. Nou, collega Freek Jansen heeft met hem gezeten. En dat lees je in het interview door. Het is een heel leuk interview vanwege zijn antwoorden. En ja, Freek vraagt daar naar Leipzig. De club waar hij natuurlijk vorig jaar naartoe ging. Ook met de vraag van, goh, hey, hoe was die stad eigenlijk? Ja, Saiman. Ja, wij hadden waarschijnlijk allebei aan de voorkant al wel gedacht van, oh, Leipzig, dat is niet de meest sprankelende stad van Europa.
Ja, het is in ieder geval niet zo levendig als Amsterdam.
Nee, maar ja, je kan je ook van tevoren een beetje inlezen en dat dan weten. Of je gaat er naartoe en komt erachter als je in het appartementje van Justin Kluivert zit, volgens mij, als ik me niet vergis, heeft hij overgenomen. Ja, nee, die jongen is gewoon helemaal terug. Die jongen is terug bij zijn club, in zijn stad. Dat merk je ook, hoe hij erover praat. En hij zegt dat hij in Leipzig best wel dingen geleerd heeft. Ik denk ook best wel dat je met teleurstellingen moet je ook beter. Hè?
Gaf hij ook aan, hè? Mentale weerbaarheid, daar heeft hij best wel wat opgestoken daar.
Ik geloof dat ook direct. Ik denk ook echt wel dat zo is. Aan de andere kant, jongens, volgens mij 20, zeg ik uit mijn hoofd, die moet gewoon lekker voetballen. En die moet ook plezier hebben. En ik weet niet precies wat jij deed toen je 20 was, Jarno, maar het leven moet ook een beetje leuk zijn op je 20ste.
Ja, zeker. Ja, want op een gegeven moment komen de kinderen en dan verandert alles, Stef. Maar goed, dat terzijde. Nou, wordt het een persoonlijk verhaal.
Even weg met kleine oogjes. Okay.
Ja, zeker. Dan heb je het WK. Nou ja, goed, hij speelde tegen SC Groningen bijvoorbeeld. Die heb ik dan zelf live gezien. Een hele goede wedstrijd, maar kwam niet tot scoren. Daar vindt hij zelf iets van. Maar je ziet wel dat hij echt een aanspelpunt is. Iets wat Van Gaal heel graag wil in zijn selectie. Dus Freek vraagt uiteraard ook daarnaar. Maar is die stiekem ook wel mee bezig?
Nou ja, hij had nog geen idee wat hij ging doen in november. Hè? En hij begreep meteen volgens mij toen Freek de vraag stelde waar hij het over had, ja. Dat het om het WK ging. Logisch toch? Ik bedoel, hij is spits van Ajax. Hij zit in op 16 tot 18 doelpunten. Hij gaat de Champions League in. Ik snap dat hij daarvan droomt, dat hij op hoopt. Zeker ook als je even nagaat. Bijvoorbeeld, ja, Memphis moet dan maar eens kijken hoe dat zometeen uit gaat pakken. Wat andere jongens die wegvallen, die er niet bij zijn. Het wordt een heel druk schema richting dat WK. Ja, dat is een Nederlandse spits van 20 die al wel het fysiek heeft van iemand van, laten we zeggen, 6, 27. Het enige, en dat komt het verhaal ook naar voren, dat heb ik bij Jong Oranje ook veel over gehad. Is hij in staat om 90 minuten te voetballen? Ik ga niet alles weggeven. Mensen moeten het verhaal zeker even gaan lezen.
Ja,
maar
absoluut.
Dat is wel het verhaal. En dat zal voor Louis van Gaal ook heel belangrijk zijn. Als spits van Nederland zelf al moet je 90 minuten kunnen spelen op topniveau. En ik denk dat naast zijn doelpunten misschien wel het belangrijkste het doel moet zijn voor Brian Robbie dit seizoen. Bewijzen dat hij dat aan kan.
Ja, precies. Hartstikke mooi verhaal. We laten het hier inderdaad ook bij. Want nou ja, goed, tal van onderwerpen komen aan bod. Tot slot, meest gelezen op vi.nl. Dat is een artikel van jouw hand. Het spektakel op de transfermarkt. Dus het wachten op de buitenkansjes. Gisteren heb ik daar al kort over gesproken met Joost Blauw. Die benoemde in dat geval AZ. Waarin hij dus wel heel geïnteresseerd is. Van ja, stel dat er iets gaat gebeuren bij de top. Dus wat is dan de uitwerking bijvoorbeeld bij een club als AZ? Jij hebt natuurlijk al die stukken heb je gebundeld.
Ja, ik wil zo even toegeven. Alle collega's samen hebben dat gemaakt. Hè. Mijn naam staat erbij omdat ik het Word-document geopend had en het erin had geplakt. Dus bij deze de credits.
Belangrijk, maar wil ik wel van jou weten. Naar welke club ben jij heel benieuwd in de slotfase richting de transfer deadline?
Jij weet dat ik de Eredivisie op de voet volg en dat ik dat ontzettend leuk vind. En elke club heeft wel iets. Waar ik heel erg op ga letten is Vitesse deze week.
Okay.
Natuurlijk dramatisch begonnen aan het seizoen. Nog steeds onduidelijk van komt er een nieuwe eigenaar? Wie is de nieuwe eigenaar? Club communiceert zelf nauwelijks iets. Nou ja, als ze dit elftal houden, dan maak ik me toch wel zorgen over Vitesse in de Eredivisie. Er zijn ook best wel mensen in Arnhem en omgeving die denken van we zijn nu degradatiekandidaat.
Degradatiekandidaat?
Kijk naar de resultaten tot nu toe. Kijk naar het elftal dat er staat, vooral defensief. Ja, daar zal nog iets bij moeten. Alleen de vraag is er wel geld in Arnhem om de selectie komende week nog te gaan versterken? En dat, ik ben daar echt reuze benieuwd naar. Voor toch een club die je eigenlijk verwacht voor Europees voetbal. Ja, die zo slecht begonnen is aan het seizoen, dat vind ik interessant. En verder, bij elke club, en dat is het leuk als je het verhaal even leest, elke club is nog wel met iets bezig. Of het dan gaat om een uitgaande transfer waar iets voor terug moet komen,
ja.
Of het buitenkantje. En dat is het leukste aan deze week, Jano, dat ene buitenkantje nog zoeken. De kleine clubjes hopen dat er aan de bovenkant wat wegvalt. De iets grotere clubs hopen dat die ene speler toch nog ja zegt, zoals Toornstra nu bij Utrecht gedaan heeft. Dit wordt een doldwaze week.
Nou, leuk. Stef, hoe kijk je terug op je eerste VZSM?
Ja, ik ben blij dat je niet begonnen met over mijn koffie, want ik drink thee.
Ja.
Ik moet zeggen, ik vond het een hele fijne ervaring. En als we het volgende keer een uurtje of 3, 4 later opnemen, dan ben ik er weer.
Oké, nou Stef, dankjewel. Ja, jongens, jullie wederom bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM van vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Tot ziens!